Dames en heren, we wachten nog even tot iedereen koffie, thee of water heeft en zijn plaats inneemt. Iedereen heeft zijn plaats al ingenomen. Welkom allemaal. Wij hebben vanavond een sessie naar aanleiding van het feitenrelaas, naar aanleiding van de integriteitsmelding van fraude en corruptie bij de Waterwolf en de gemeentelijke organisatie. En daarbij worden betrokken de jaarstukken 2012-dividenduitkering van de Waterwolf. Het is een sessie waarin wij geen spreektijden hanteren. Maar waar ik u zelf kan verzekeren dat ik er wel op zal letten dat u alle aan het woord komt. Dus u moet het mij vergeven als ik u op een gegeven moment afkap, omdat er ook andere mensen zijn die graag het woord willen. Deze sessie is bedoeld om informatie met elkaar te delen. Met elkaar en met het college. Aan het eind van deze sessie zal ik u vragen of u naar aanleiding van het besprokene behoefte heeft aan een vervolgdebat. En u weet hoe een debat gaat. Daar is niets kennis delen aan, zou ik maar zo zeggen. Kan wel, maar niet goed. Iedereen duidelijk deze uitleg, voor iedereen duidelijk. Meneer Meijer, u heeft als eerste het woord. Gaat uw gang.
Ja, dank u, voorzitter. Ik begin met wat algemene opmerkingen. Ik probeer het inderdaad ook wat kort te houden in verband dat mijn collega's ook wat spreektijd krijgen. Maar praten we vandaag inhoudelijk over de fraude, zeker het niet in tegenhandelen, of alleen over de door de gemeente gedane stappen in het proces, het feitenrelaas. Dit staat niet los van de fraude. Bovendien is het rapport van Hofman niet geagendeerd, evenmin als het proces van Baal van de Rijksrecherche voor zover voorhanden. Het is lastig om bij gebrek van het proces van Baal van de Rijksrecherche een oordeel te vellen over de aard en omvang van de fraude en de rol van het eventuele bestuur daarbij. Het rapport van Hofman is in juni 2012 geanonimiseerd naar de Raad verstuurd en verstrekt. Er wordt in het feitenrelaas naar verwezen. FOTSA beschikt echter over een niet geanonimiseerde versie van het Hofman-rapport. En er staan feiten in het Hofman-rapport die niet in het feitenrelaas voorkomen. FOTSA voelt zich daarom met de handen gebonden om vanavond met elkaar hier open over te discussiëren. Dan
De portefeuillehouder wil even wat over de orde. Ik moet even denken
maar
hoe
over
je
de orde vraag ik aan de voorzitter. Volgens mij heeft de hele raad een niet geanonimiseerde versie, in ieder geval één exemplaar per fractie gehad. Dat is op een gegeven moment afgesproken omdat de geanonimiseerde versie niet te lezen was. En het is aan de raad om te bepalen of ze dat onderzoek er ook bij betrekt. Dat geldt hetzelfde voor, daar zullen we voor een deel de geheimhouding voor moeten handhaven.
Dank u wel, dat begrijp ik. Voorzitter, echter, ik vind wel dat alle feiten boven tafel moeten komen om hier goed over te kunnen spreken. Ik ga even verder, voorzitter. Uit het rapport Hofman blijken twee soorten bedenkelijk en deels strafbaar handelen. Verrijking ten koste van de Waterwolf door leidinggevende, een commissaris en een ambtenaar van onze gemeente. Een opmerkelijke manier van sponsoring door de Waterwolf. Niet het commerciële belang van de Waterwolf als leidend, maar het persoonlijk en deels zakelijk belang van de verzoekers om sponsoring. Dan zet FOTSA grote vraagtekens bij de rol van de HAP in dit dossier. Met name eind 2009 en begin 2010. De HAP droeg toen kennelijk al kennis van fraude bij de Waterwolf, maar heeft het nooit op een adequate wijze namens volgens FOTSA geopenbaard. Ten tijde van de formulering van de opdracht over de controle over het jaar 2009 aan de accountant heeft de heer Van Groeningen buiten de vergadering van de auditcommissie om aan de voorzitter van de auditcommissie aangegeven dat hij kennis droeg van eventuele fraude. Dit vond plaats in aanwezigheid van de heer Soerwan van GroenLinks, tevens lid van de auditcommissie. Meneer Van Groeningen wilde weten of een accountant ook fraude kon constateren bij dienstcontroles. De voorzitter van de auditcommissie heeft meneer Van Groeningen gevraagd of hij specifieker kon aangeven waar het over ging. Of meneer Van Groeningen feiten kon geven. De heer Van Groeningen had aangegeven dat hij dat nu niet kon. De voorzitter van de oude commissie heeft meneer Van Groeningen, nu deze kennelijk geen feiten wilde delen, geadviseerd om contact op te nemen met de toenmalige accountant van de gemeente, de heer Wisse. Hij heeft daartoe een dienst 06-nummer aan Van Groeningen gegeven. De voorzitter heeft de heer Van Groeningen aangegeven dat indien de accountant wat met het verhaal van meneer Van Groeningen kon doen, dit in overleg met de auditcommissie in de accountantsrapportage meegenomen zou worden. En ik ga afsluiten, voorzitter. Toen uiteindelijk de opdracht over het jaar 2009 aan de accountant door de auditcommissie definitief geformuleerd werd, was de heer Van Groeningen niet aanwezig in de auditcommissievergadering. Desgevraagd heeft de accountant aan de voorzitter van de auditcommissie aangegeven dat de heer Van Groeningen met hem geen enkel contact over enige fraudesignaal gehad heeft. Zoals de raad in haar eigen besluitvorming kan nazien, is bij de opdrachtverlening over 2009 dan ook geen fraudesignaal meegenomen. Forza vraagt zich af in hoeverre het een feit dat een van de betrokken commissarissen ook een prominent lid was van de HAP, dat eventueel hierbij een rol heeft gespeeld. Dank u wel.
Meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter, Forza mag zich van alles afvragen. Ten eerste wijs ik even op het reglement van orde van de auditcommissie, paragraaf 3. En ik dacht uit mijn hoofd artikel 13. Ik denk dat Forza dat even heel goed na moet lezen. En dan vraag ik me af hoe Forza aan deze informatie komt. En of die correct is, zal ik daarna u vertellen.
Meneer Meijer.
Ja, heel goed. Ja, de voorzitter destijds van de auditcommissie, dat was meneer Kees van der Linden. En wij zijn niet over één nacht uitgegaan. En meneer Van der Linden, u heeft meneer Van der Linden aangesproken op de gang en niet in de auditcommissie. Want de auditcommissie is besloten, mag natuurlijk geen mededelingen doen.
Meneer Van Groeningen.
Ja, nou ja, voorzitter, ik kan me niet herinneren ooit met meneer Van der Linden op de gang hierover te hebben gesproken. Het klopt wel dat aan het eind van een auditcommissievergadering, overigens was meneer Van Groeningen lid van de auditcommissie, toen we het gingen hebben, en ik weet niet eens meer zeker of dat toen ging over de opdrachtformulering voor het accountantsprotocol, maar ik vond wel, met de kennis die ik toen had, en die was minim, die was niet anders dan dat er mogelijk iets aan de hand was, dat ik vond dat de auditcommissie daar van op de hoogte moest zijn van dit lid van de auditcommissie. En de auditcommissie, er waren inderdaad, was toen niet compleet, er waren een aantal leden aanwezig, het was gewoon in de zaal, voordat de voorzitter had afgesloten. Nou, inderdaad heeft hij mij een telefoonnummer gegeven. En ik heb voor mezelf ingeschat dat als de auditcommissie niet zou besluiten of bespreken hetgeen ik in het accountantsprotocol zou adviseren, want dat is uiteindelijk een besluit van de auditcommissie, dat ik ten eerste geen bevoegdheid had, gezien het artikel wat ik net doe, om daar buiten over te praten. En ik heb ook gehoord dat de auditcommissie dat kennelijk niet zou dragen. En inderdaad, meneer Van der Linden heeft mij daarna een telefoonnummer gegeven en zeg, joh, bel dan even met hem. Dat was inderdaad wel naar de vergadering. En daar ben ik niet op ingegaan. En dat zegt u terecht. Ik vraag me dan wel weer even af hoe het kan dat de accountant dat kennelijk zo deelt met de heer Van der Linden. Dat vind ik ook wel weer bijzonder als ik zo even het reglement van orde voor me neemt. Maar kijk, als u mij hier nu beschuldigt van iets, want dat proef ik een beetje. Want u zegt, de HAP heeft een vreemde rol gespeeld. Nou, dat is op zich, vind ik dat een beschuldiging. Dan moet u ook wel met de correcte gang van zaken komen. En die is zoals ik u net schets. En dan nog even iets, want u had het over een functionaris van de HAP. Ik wil dat ook wel uitleggen, want er is mij ook te oren gekomen via dat er nog een andere fractie was die zei, ja, de HAP doet dit om kennelijk de positie van een HAP-lid toe te dekken of zo. Nou, laat ik zeggen, het klopt. Een van de heren, en we mogen geloof ik geen namen noemen in het openbaar, een van de commissaris van de Waterwolf is ooit aangezocht door de HAP op het moment dat er in dit geval was het een VVD-lid, toen nog commissaris was en raadslid werd, omdat wethouder Bezuijen werd genoemd. Dus die kon niet langer commissaris blijven. Toen is een HAP gevraagd, u bent nu de grootste partij, kunt u een kandidaat leveren? Wij zijn via het bestuur in ons netwerk gaan kijken en daar kwam inderdaad een van de commissarissen en die had een cv die klonk als een klok. Maatschappelijk actief in Hoofddorp voor verschillende verenigingen. Die is lid van de HAP geworden. Die adviseerde ons soms al. Is lid van de HAP geworden. Wij hebben hem als HAP vervolgens voorgedragen aan het collegelid, wat verantwoordelijk was voor het aandeelhouderschap van de Waterwolf. En vervolgens heeft de gemeente hem voorgedragen. Zo is het gegaan. En daar zijn we heel duidelijk over. Er is geen geheim. En we hebben ook geen enkele behoefte. Sterker nog, we zijn erg geschrokken later te vernemen dat hij deze rol heeft gespeeld. En die keurt mijn fractie ook absoluut af, die rol. Dus ja, ik weet niet wat ik daar meer over kan vertellen, maar dit wil ik in antwoord geven op wat meneer Meijer daarover zegt.
Dank u wel. Dan mag meneer Meijer daar nog even op reageren.
Ja, dank u wel. Ja, ik ben blij dat meneer Van Groeningen dit zo met ons deelt. Ik beschuldig de hap helemaal nergens van. Ik heb alleen gevraagd en gehoord wat ons in oren is gekomen over wat er toen gebeurd is met de accountant en met de auditcommissie. Nou, u herkent dat zelf ook, dat u de meneer heeft gesproken op de gang. Dus ja, prima. En we zien wel wat er verder.
Even zorgvuldig zijn. Meneer Van der Linde, de voorzitter van uw partij, heeft mij een telefoonnummer gegeven nadat ik in de zaal waar de auditcommissie plaatsvond dit met collega's van de auditcommissie heb besproken. Zouden we er wel even zuiver houden graag. Anders concluderen we straks dingen over die gewoon niet kloppen. Geheel legitiem. En ik wil wel aan de voorzitter vragen om hier ook wel extra notie van te nemen. Want volgens mij wordt hiermee het reglement van de orde van de auditcommissie getreden.
Ja, maar voordat ik kon reageren ging u het alweer doen. Dus misschien is het ook wel handig dat u hem dan voor mij door mij wil laten. Fijn, dank u wel. Dat heb ik graag. Wie van u mag ik dan het woord geven? Meneer Beuzenberg.
Dank u, voorzitter. Ik wil allereerst even reageren over de verklaring die uitgegeven is van de HAP over de positie. Verklaring over positie HAP in dossier Beuzenberg. Of nou, Waterwolf. Maar Beuzenberg wordt er inderdaad 3 keer, ja, ik kan me vergissen, 3 keer in genoemd. Hè? Want ja, je komt zover of zoveel voor in dat stuk, dat je kan je wel eens vergissen. Nou, de HAP schrijft hier. Onder andere dat in dezelfde week, en dat schijnt dan eind oktober geweest te zijn, schijnt een klokkenluider, ik zal ook geen namen noemen, maar klokkenluider, hij is hovenier, die heeft mij benaderd. Eerst een andere werknemer van de Waterwolf, en die hebben mij benaderd omdat zij al 3 weken niks van de HAP hadden gehoord, van meneer Van Groeningen. Wil jij in deze zaak duiken? Ik zeg, dat wil ik, maar we willen wel anoniem blijven. Ik zeg, dat doe ik niet. Dat doe ik niet. Ik hou niet van lulpraatjes. Als je beschuldigingen uit, vind ik ook dat je je bekend moet maken. En dan moet je ook kenbaar maken. En dat ook gaan doen. Ja, maar dan word ik misschien aangepakt. En prima, als je aangepakt wordt. Dan, en dat is de overeenkomst wat aangehaald wordt, want het haalt de HAP ook aan. Uit een telefoongesprek met de ondernemer wordt duidelijk dat hij een overeenkomst met Beuzenberg heeft. Deze overeenkomst houdt in dat de onderaannemer een verklaring op papier aflegt en de heer Beuzenberg inzicht krijgt in de administratie van de onderaannemer. Bla bla bla. Die overeenkomst die hield in dat Beuzenberg privé de ondernemer beloofde juridische ondersteuning te geven. Dat is ook gebeurd. Ik heb daar privé destijds rond de €4.000 ex-BTW voor betaald door mijn advocaat. Want ja, die moet zich in het dossier inlezen en bla bla bla. Hij is ook bij een gesprek geweest bij de voorzitter. En vervolgens werd de heer Braas door de Waterwolf aangepakt. En voor de rechter gedaagd, wat ook €8.000 advocaatkosten heeft gekocht. Ook die kosten heb ik tegen de klokkenluider gezegd, dat Beuzenberg privé die kosten draagt zodra hij weer geld heeft. Hij zit hier ergens op de tribune, u kunt dat gerust verifiëren. Kijk, als er dan een verklaring afgegeven wordt en deze is gestuurd naar de raad en aan de voorzitter van de leden van de gemeenteraad. Doe het dan volledig, want er staat nergens in. Meneer Meijer haalde het al aan van Forza over de rol van een commissaris. Nou, ik kan u vertellen dat het, en dat heb ik ook in december aan de voorzitter gemeld, in december 2009, dat het niet om 1 commissaris ging die bij de fraude betrokken was, maar om 2 commissarissen. Er was nog een commissaris die gelieerd was aan het CDA ook. Dat heb ik in december kenbaar gemaakt. En ik vind het dan eigenlijk betreurenswaardig dat de HAP een verklaring afgeeft en deze informatie niet met ons deelt.
Gaat uw gang, meneer Vergroeningen.
Voorzitter, dan vraag ik me af of meneer Beuzenberg niet gewoon alle informatie die heeft gekregen die hij al van het college had gehad, ver voordat wij onze verklaringen nu hebben gegeven. Want dat is toch bekend, dat staat er toch al in. Dat hoef ik toch ook nog niet eens een keer in de verklaring te schrijven. Ik snap helemaal niet uw punt. Ik snap er helemaal niks van.
Meneer Vergroeningen, u snapt het punt niet, als ik het maar begrijp. U geeft een verklaring uit en dan hoort u op zijn minst alle feiten erin te noemen die bekend zijn bij u. En die zijn bekend, zowel bij u als bij de HAP. Die zijn gewoon bekend.
Maar voorzitter, dat staat gewoon in het feitenrelaas wat door de gemeente nu heeft gegeven. Dat hoef ik toch niet een keer op te schrijven nog?
Meneer Beuzenberg, misschien kunt u... Dank u wel, meneer Vergroeningen. Misschien kunt u concretiseren wat u nu zegt.
Wat ik eigenlijk wil, en dat is heel duidelijk. Eind 2007, begin 2008, heeft een partijlid van mij, ook een oud-ambtenaar, melding gemaakt van fraudeleuze handelingen op financiële basis over een topambtenaar van de gemeente Haarlemmermeer. Begin 2009 heeft een andere... Ik heb daar ook een stukje over rondgestuurd naar de raad. Een andere ambtenaar, die heeft mij vorige week... of begin van deze week heeft hij mij gebeld... om te vragen, met klem te vragen... maar ja, het schijnt allemaal in de geheimhouding te moeten blijven zitten... om ook... zijn deel van het verhaal in de openbaarheid te brengen. Want hij zei namelijk... ik heb dit ook met mevrouw Steffens van de HAP besproken... en die doet er niks aan. Wilt u dat doen? Ja, u mag hoor.
Meneer Beuzenberg, ik weet dan nog steeds niet wat nou concreet uw vraag is. Wilt u nu van de HAP horen? Maar ik wil dat dan toch wel... Misschien kunt u dan uitleggen wat meneer Beuzenberg van u wilt.
Nou, nee, dat zover gaat het ook weer niet. Maar ik snap wel waar hij op doelt. Want het klopt wel wat hij zegt. Ook deze meneer, die ik niet zal noemen, een ex-ambtenaar, heeft zich gemeld toen... Ook al toen zeg maar, het onderzoek van het college gestart was, heeft zich gemeld bij mijn fractie met een mededeling. Wij zijn toen een hele avond op zijn verzoek bij zijn huis in Haarlem-Noord wezen praten. Hij heeft ons een aantal dingen genoemd. Hij heeft ons met klem op het hart gedrukt. Ik wil niet dat mijn naam in de openbaarheid komt. Ik wil niet dat jullie mijn naam noemen aan wie dan ook. Het gaat er alleen maar om jullie een inzicht te geven hoe ik kijk naar hoe er in de gemeente wordt gewerkt. En als mijn fractie zo'n afspraak maakt, respecteren we die ook. En wat mijn fractie betreft had het nu, in het verloop van dit hele verhaal, aan de orde kunnen komen. Ja, u was ons net even voor. Nou, mijn complimenten aan u dat hij zich bij u gemeld heeft.
Meneer Vergroeningen, dank u wel. Meneer Nomen. Meneer Beuzenberg, u mag zo weer.
Ja, het kostte mij even wat tijd om de enige draad te ontdekken in het betoog van de heer Beuzenberg. Maar ik hoorde hem in ieder geval wel één ding zeggen wat mij toch wel ernstig stoort. Dat hij melding maakt van een commissaris gelieerd aan het CDA. Ik vind dat moet hij ook duidelijk zijn. Want gelieerd zijn aan het CDA, dat begrip ken ik niet. Dus vertel dan maar even precies van de hoed in de rand. Of zwijg anders.
Nou, behalve dan een naam. Want dat hebben we afgesproken. En die hoed mag u dus niet noemen. En die naam.
Nou, voorzitter, dan wordt het... voor degenen die het niet willen begrijpen of kunnen begrijpen... dan wordt het natuurlijk erg moeilijk.
We kunnen straks nog even in de beslotenheid. Het andere wat u kunt doen, en dat is u van tevoren ook meegedeeld door de voorzitter van de raad, is dat u aan de raad verzoekt om de geheimhouding op het stuk op te heffen en dan, waar u over spreekt. En dan kunnen we later, indien er nog een debat komt, in alle openheid ook dat stuk bij het debat betrekken. Dus dat is een optie die u kunt doen en we kunnen ook straks nog even in beslotenheid verder.
Nou, wat ik eigenlijk voorsta, voorzitter, dat zou een heleboel tijd en wel eens niet de spelletjes zou het schelen. En dat is dat de raad zich uitspreekt om een raadsenquête te houden, zodat iedereen ook onder ede gehoord kan worden en dat het duidelijk is en voor eens en voor altijd duidelijk wordt wat er nou uiteindelijk allemaal heeft afgespeeld. Want ik kom de melding over de topambtenaar, ook in het feiten helaas, niet tegen. En alleen daar al om zou ik graag willen hebben dat er een raadsenquête komt. Want dan, hoeven we, dan kunnen we nog voor de verkiezingen heel duidelijk krijgen wat er allemaal af heeft gespeeld en wie de boze boemmannen zijn.
Uw verzoek is duidelijk, uw motivatie ook. Meneer Van Bezooijen, nou, u wilde al iets eerder reageren.
Ja, omdat ik, wat dat betreft is dat wat onduidelijk. Ik heb ook kennis genomen van de opmerking van de voorzitter van de raad met betrekking tot de geheimhouding. Maar het stuk waar ik me op richt, dat feitrelaas, daar staat een stempel overheen dat dat 2 weken voor de raadsessie openbaar zou zijn.
Waarover gesproken wordt is onder meer het geheime stuk dat u in uw, als fractievoorzitter in uw postbakje gekregen heeft. En daar zou dan de geheimhouding van af kunnen. Ja. En een gedeelte van het dossier ook?
Ja, kijk, de raad kan altijd besluiten om geheimhouding van een stuk op te heffen. Maar het college heeft daar ook een opvatting over. Dus daar zullen we dan ook in beslotenheid over moeten praten. Voor de helderheid, de stukken die u gehad heeft, die hadden inderdaad een embargo tot 2 weken voor deze sessie, dus die zijn nu openbaar, met uitzondering van die bijlagen die in het bijlagenoverzicht de code oranje hebben gekregen. Daar geldt nog steeds de geheimhouding voor.
Goed. Meneer Van Groeningen, u wil er nog reageren? Nee? Oké. Okay. Wie van u wil er dan het woord? Nee? Jee. De hap. Meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter, ik had niet begrepen dat er geen spreektijd was. Dus ik denk, wij gaan het laatst. En dan alle vragen die gesteld zijn, kan ik afturven. Dat was best leuk. Maar voorzitter, laat ik beginnen. Want bij de stukken zit ook het jaarverslag van de AM-groep. En daar wil ik eerst wat over zeggen. Sorry, de waterwolf. Ja, om een of andere reden. Dat is, precies. Soms, nou goed. Het is op zich niet zo'n vreemde vergissing, maar in positieve zin. Het ziet erop op pier naar uit, in ieder geval dat de nieuw aangetreden raad van commissarissen en de directie intern goed orde op zaken hebben gesteld. En mijn fractie hoopt dat dit zijn weerslag vindt op de werkvloer, zodat de medewerkers trots kunnen zijn op hun werk en op de organisatie. Overigens, mijn fractie rekent er ook op dat de medezeggenschap op een ordentelijke manier plaatsvindt, want daar lezen we op zich niets over in de jaarstukken, dat zou er wel in kunnen staan. En dat gezegd hebben, heeft mijn fractie eigenlijk maar 1 vraag naar aanleiding van die jaarstukken. En dat is op pagina 9 lezen we dat Waterwolf in 2012 geen acquisitie- en PR-activiteit heeft uitgevoerd. En de gemeente is de enige opdrachtgever. Wij zien in de jaarrekening ook geen uitgaven terug op dit gebied. Het kan dus niet anders, omdat er door Waterwolf ook geen enkele uitkering is gedaan op het gebied van sponsoring. Kan het college dit bevestigen of ziet mijn fractie dit verkeerd? En op sponsoring komen we uiteraard terug, toch tijdens het debat, wat mijn fractie wel graag wil. Dat hadden we ook al eerder aangegeven, volgens mij ook afgesproken. Dan het feit er helaas. Te beginnen met de opmerking dat mijn fractie er tevreden mee is dat de raad er nu eindelijk in openbaarheid over kan spreken. We worstelen, denk wel met anderen, nog wel met wat we nu wel en niet in openbaarheid kunnen bespreken. Want we hebben bijvoorbeeld een vraag over de huidige raad van commissarissen. En vallen de memo's bijvoorbeeld waarin heel duidelijk staat beschreven welke maatregelen er in onze organisatie worden genomen onder de geheimhouding? Want dat staat er namelijk wel op. Dat staat erop. Dus
moeten we even naar de bijlagen kijken?
Precies. Oké, helder. Voor vandaag beperkt mijn fractie zich tot het stellen van vragen, gelardeerd met enkele opmerkingen. En politieke conclusies bewaart mijn fractie dan ook tot dat debat, waarvan wij verwachten dat het presidium er ook wel ruimschoots tijd voor inruimt. Wat ons betreft wel de hele avond. En dan begin ik met een algemene vraag. Want in het feitenrelaas en de onderliggende stukken, zelfs de geheime stukken, zijn een aantal namen geanonimiseerd, maar ook een behoorlijk aantal niet. Kan het college hiervoor de motivatie aangeven? Op 13 januari 2010 wordt er een mondelinge melding gedaan van mogelijke betrokkenheid bij fraude van een bewuste ambtenaar bij een andere gemeente. Bij wie werd deze melding gedaan en waar kwam die melding vandaan? Uit de eigen organisatie of van derden? Voordat het rapport van Hofman wordt afgeleverd.
Meneer Van Groeningen, meneer Meijer wil u even onderbreken.
Nou ja, nee, ik ben blij dat meneer Van Groeningen het zelf ook aanhaalt. Want ik zei het in het begin van mijn betoog dat wij een rapport hadden waar de namen gewoon allemaal in stonden. En toen zei onze burgemeester van ja, nee, maar iedereen heeft dat rapport waar namen niet in door zijn gestreept. Maar meneer Van Groeningen die zegt het nu zelf ook, dat dit dus wel werkelijk geval van zaak. Ja.
Een reactie ja. van...
De raad heeft toen het rapport van Hofman openbaar is gemaakt, hebben wij aanvankelijk de lijn gevolgd, en die geldt naar buiten toe ook nog steeds, van het is geanonimiseerd naar namen. Dat is ook het antwoord op uw vraag. Welke namen worden niet geanonimiseerd, ook in de andere bijlagen? De namen van bestuurders. Wat ons betreft, hebben we eerder ook gezegd, er hoeft niet geanonimiseerd te worden als daar staat burgemeester Weterings. Dan mag u dat best lezen, want wij moeten verantwoording afleggen. Dat kunt u doen aan de stukken. Maar als er namen van onze ambtenaren staan of namen van derden, dan is dat geanonimiseerd. Die lijn hadden wij ook gevolgd toen het rapport Hofman naar u toe is gegaan. Dat leidde ertoe dat we reacties van u terugkregen. Dat rapport is niet te lezen, want alle zinnen zijn bijna blank geworden. Toen hebben we u gezegd, hebben we ook met u afgesproken, dan krijgt u per fractie één niet geanonimiseerd Hofman-rapport. Als u echt wil praten over namen in die rapporten, dan zal dat onder geheimhouding vallen. Maar als u het wil hebben over de algemene lijn die uit dat Hofman-rapport komt, kunnen we daarover praten. Want u weet ook dat de pers dat rapport ook al lange tijd heeft. Maar de lijn blijft niet praten over personen die niet een bestuurlijke verantwoordelijkheid dragen in deze gemeente. En voor de rest concentreren, zou ik zeggen, op de hoofdlijnen waar u het over wil hebben.
Meneer Van Groeningen.
Voorzitter, maar dan misschien nog wel een tip. Want wij zien, ook in openbare stukken, dat er ook namen van niet-bestuurders soms zijn weggestreept, soms niet. En mijn fractie begrijpt echt dat het monnikenwerk is geweest. Maar voor de zorgvuldigheid, oké. Nee, maar dan hebben we het goede beeld te pakken. Voorzitter, voordat het rapport van Hofman wordt afgeleverd, doet het bureau een voorstel aan de gemeentesecretaris om een aantal zaken diepgaander te onderzoeken. Hier is niet op ingegaan, omdat er al voldoende grond was om de genoemde ambtenaar te ontslaan en aangifte te doen. In de brief van Hofman, en dat is productie 44, staat een interessante passage en die citeer ik. Het onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de combinatie van de cultuur bij de Waterwolf en een beperkte mate van externe controle op de gang van zaken belangrijke factoren zijn geweest bij de geconstateerde onrechtmatigheden. De ervaring leert dat dit een voedingsbodem kan zijn van fraude en corruptie. Einde citaat. En daarover heb ik een paar vragen. Is het college bij het besluit om niet in te gaan op het voorstel van Hofman betrokken geweest? En de tweede vraag, heeft het feit dat aspecten als een heersende bedrijfscultuur en een gebrek aan externe controle geen strafrechtelijke, maar een bestuurlijke aangelegenheid is, het college niet doen overwegen om Hofman juist wel een vervolgopdracht te geven, uiteraard als u daarvan op de hoogte was, juist naar die aspecten die onze organisatie aangaan? In diezelfde productie 44 meldt Hofman dat de constructie van inbesteding die gehanteerd wordt bij de opdrachtbesteding vanuit de gemeente naar de Waterwolf vragen oproept bij een aantal partijen. En Hofman adviseert deze constructie door een ter zake kundige partij te laten toetsen. Is dit ook gebeurd anders dan door de overigens kundige mensen hier in huis? We lezen dat een bepaald persoon op diverse gebieden zowel de rol van adviseur als leverancier speelt. En Hofman adviseert om deze rol ook nader te onderzoeken. Is dat gebeurd? Ik stel deze vraag omdat wij dit ook gewoon niet terugvinden in het stuk. Voorzitter, op volgveld 5 van de nota wordt geschreven over een onderzoek van Ernst & Young in opdracht van de Waterwolf. Slechts bekend is dat er naar aanleiding van dit onderzoek civiele procedures zijn gestart tegen twee klokkenluiders, waarvan er reeds één is verloren. Hoe weet het college, zeg maar de gemeente als enig aandeelhouder, of de conclusies en aanbevelingen uit dat rapport worden opgevolgd? Op een gegeven moment blijkt dat in de raad van commissarissen van Waterwolf, die op dat moment uit 4 personen dienen te bestaan, nog maar 2 personen actief zijn. En ik neem aan dat ook het college vindt dat een raad van commissarissen het belangrijkste toezichthoudend orgaan is. En het verbaast ons dan ook dit te lezen. Hoe kan het dat het college hiervan niet op de hoogte was? En hoe lang heeft deze situatie geduurd? In de aangifte tegen de bewuste ambtenaar, dat is productie 60, wordt beschreef hoe hij in 2007 valsheid in geschriften pleegde. Mijn fractie herkent deze situatie uit het dossier van een voormalig ambtenaar die ook heeft ingesproken in de raad. Waarom heeft het college destijds na de melding van die ambtenaar niet doorgepakt? Dat dossier was toch een stuk omvattender dan alleen die valse factuur waar het dan over gaat, ook in relatie tot Waterwolf. En dan kom ik tot mijn... ik weet niet of u zegt, u heeft nog heel veel tijd of u moet er echt een einde aan breien. Nou, dan doe ik dit als laatste vraag. Is het college ervan op de hoogte dat de bewuste ambtenaar kort na zijn strafontslag alweer werkzaam is geweest bij een gemeente in onze regio? En ik stel die vraag ook in voorbereiding op het debat, want ik begrijp heel goed wat er in de stukken staat over dat we ervoor moeten zorgen dat dit in onze gemeente niet meer plaats kan vinden. Maar we moeten er ook voor zorgen dat dit in andere gemeenten niet meer plaats kan vinden. Voorzitter, ik heb nog wel meer vragen, maar dat komt wel goed.
Dank u wel. Misschien hebben we straks nog even gelegenheid, meneer Kuipers.
Dank u wel, voorzitter. Ik kan het vrij kort houden. De situatie bij de Waterwolf destijds verdiende geen schoonheidsprijs. Daar zijn we het met z'n allen ondertussen over eens. Ik dank het college voor het opstellen van het feit helaas. Heb ik kennis van genomen. Zullen we later misschien nog wel eens op terugkomen. Ik heb daar nu geen feitelijke vragen over. We gaan over een aantal weken ongetwijfeld debatteren. Daar zal ik wat breder aangeven hoe de VVD tegen de hele situatie aankijkt. Ik ben het wel met meneer Van Groeningen eens dat er toch wel vraagtekens zijn of het college destijds ook volledig in controle was over hoe er bij de Waterwolf gewerkt werd. En ook als je kijkt naar het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Ik weet heel goed dat we ook in het verleden hebben gezegd, Waterwolf moet ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk zien te krijgen. Ik kan me nog voorstellen dat de offertes die je stuurt voor aangenomen werk, dat die wat hoger zijn dan misschien gebruikelijk is. Alleen de verschillen zijn wel heel groot. Ik zou graag van het college vernemen waarom daar zo laat naar boven is gekomen en waarom er toch ook relatief laat op ingegrepen is. Ik heb ondertussen wel in de gaten dat het college Waterwolf buitengewoon goed in de gaten houdt, dus daar ben ik blij mee. Dan is er een motie ingediend door een fractie van de SRH. Ik zelf vind het te vroeg, ik zou dat bij het debat hebben gedaan, want dat is uw eigen keuze die u daarover maakt. Ik denk dat ik dan ook nog geen oordeel heb of wij die motie wel of niet zullen gaan steunen, omdat ik eigenlijk het enige juiste moment om wellicht ons eigen enquêterecht in te roepen. Dat is gewoon een stuk uitgebreider dan u denkt en voor maart komen we er dan toch nog niet uit. Dat gaan we allemaal niet halen, maar goed, dat is weer een heel andere discussie. Is dat we dat zouden moeten doen als ook de rechtszaken afgelopen zijn. Want dan kunnen we tenminste echt zinvol over deze discussie, over dit hele onderwerp spreken en nu nog steeds niet. Daar wilde ik even bij laten.
Meneer Beusenberg.
Ja, dank u. Ik zou meneer Kuipers toch wel een vraag willen stellen. Kijk, natuurlijk zijn wij het over heel veel dingen eens. Dat ben ik ook met dat. En zeker over dit dossier. Maar bent u het niet met mij eens dat er ook zo snel mogelijk een einde verhaal aan moet komen? Want kijk, aan de ene kant heb ik eerder voorgesteld, nou weet ik niet, want of ik, nou kijk ik even naar de voorzitter, of ik dat mag zeggen vanuit het seniorenconvent.
Dat ligt eraan wat u wilt. Ja.
Dat ik voorgesteld heb dat een raadsdebat gaan houden op het moment dat we alles naar voren kunnen gooien. En ook alles kunnen bespreken. Dus wat daar geef ik dan meneer Kuipers wel gelijk in. En dan, als dat gebeurt, dan wil ik gerust mijn motie terugtrekken. Of aanhouden, ja, nou ja. Kijk, als u daarmee in kunt stemmen, ja, dat zou ik dan zeer op prijs stellen. Maar dan vind ik ook dat we kunnen dan een debat houden, maar dan kunnen we beter een debat verschuiven naar het moment dat er rechtszaken over zijn en dat we ook over alles mogen debatteren.
Meneer Kuipers, een reactie en dan meneer Van Groeningen.
Ja, ik ben het op zich buitengewoon eens met meneer Beusenberg. Alleen voor de zomer heel veel kansen hebben we gezegd. We willen in ieder geval, volgens mij was meneer Beusenberg het daar ook mee eens, nu toch eindelijk eens een keertje gaan praten over de kwestie Waterwolf. Volgens mij heb ik toen ook gezegd dat ik daar helemaal geen moeite mee heb. Alleen dat er dan nog steeds een groot gedeelte van het dossier dat we daar niet over kunnen praten, omdat het onder de rechten ligt. Dat is nog steeds het geval. Dus ook bij een debat wat we tussen nu en, nou ja, 1, 2 of 3 maanden gaan voeren, is een gedeelte daarvan kunnen we nog steeds niet in het openbaar delen. Dat probleem blijft bestaan. En ook als wij een gemeentelijke enquête zouden gaan houden, dan blijft precies hetzelfde probleem ontstaan of bestaan. Dus ik zie voorlopig nog niet een moment aankomen dat we in volledige openbaarheid over alles wat we zouden willen van gedachten kunnen wisselen. Dat heb ik ook steeds gezegd.
Meneer Van Groeningen.
Ja, voorzitter. Ik denk dat je wel een heel goed onderscheid moet maken tussen wat er strafrechtelijk gebeurt en onze verantwoordelijkheid als raad voor, zeg maar even, het maatschappelijk aspect in deze zaak en het politiek-bestuurlijk aspect in deze zaak. En om dat die laatste twee te kunnen doen, heb ik niet per se nodig wat er in het strafrechtelijk deel gebeurt. En daarom heeft mijn fractie ook gepleit om juist zo snel mogelijk een debat te hebben met de informatie die we nu hebben. Volgens mij kan dat prima. Daar kan ik heel goed de bestuurlijke en de maatschappelijke aspecten uit wat er is gebeurd halen. Dat is geen enkel punt. Ik hoop dat u dat ook kan. Maar...
Eerst meneer Beuzenberg en dan meneer Kuipers.
Ja, dank u, voorzitter. Maar dan zou ik het toch belangrijk vinden dat we dan eventueel in beslotenheid of gedeeltelijk beslotenheid, maar ook over alles kunnen debatteren. Zodat de raad van alle informatie is voorzien.
Meneer Kuipers. Ja.
Ik ben het helemaal eens met meneer Van Groenen. Maar dat is ook waarom ik de vragen gesteld heb die ik gesteld heb. Maar die gaan we meer over het bestuurlijk proces, als je dat zo zou willen noemen. En ik heb ook gezegd, we gaan het binnenkort over debatteren. En dan zal ik daar ook namens een VVD een mening over geven. Ik heb met opzet helemaal niks gezegd over het hele feit, helaas. Omdat ik ook het eerste half uur van deze sessie, wat mij betreft, volstrekt oninteressant is. Want ja, het brengt ons niks verder. Het gaat alleen maar over het feit, helaas. We kunnen allemaal onze eigen mening over hebben. Alleen daar kunnen we voorlopig niet over debatteren. Wel over het bestuurlijk gedeelte. Daarom sloot ik mijn hele korte inbreng ook af met de woorden. Dat ik het idee dat het college op dit moment juist de maatregelen heeft genomen om dit soort zaken als in het verleden is gebeurd te voorkomen. En een debat lijkt mij de meest juiste plaats om daar een politieke oordeel over te geven. En dat is precies wat ik gezegd heb.
Meneer Meijer.
Ja, ik denk om nog even te mengen in deze discussie dat het heel zinvol is dat de hele raad, maar ook alle raadsleden, dezelfde informatie voor handen hebben dan bepaalde partijen die wel hebben en andere weer niet. Dat maakt het gewoon het verhaal een stuk lastiger. Dus daarmee kan ik wel ingaan wat meneer Kuipers zegt. Ja, we kunnen wel iets gaan doen, maar als je dan nog over niks kunt praten of overal nog weer in beslotenheid moet, ja, dan komen we er nooit uit. Dus laat eerst alles maar boven tafel komen of alles in de openbaarheid. En ik denk dan dat dat dan pas een debat zinvol zou zijn.
Meneer Van Groeningen, en dan ga ik even naar het college.
Heb ik het nog even niet, want welke informatie hebben we nu precies niet? Volgens mij alleen informatie die relevant is in het strafproces. En geen relevantie die nodig is om een politieke, bestuurlijke conclusie te trekken. Ja, ik bedoel, we gaan niet over hetgeen er in het strafproces gebeurt, ook niet als raad. Dus...
Ik stel voor dat we nu even het college het woord geven, want er zijn toch wel wat vragen en opmerkingen deze kant op gekomen die beantwoord zullen gaan worden. Ik begin bij burgemeester Weterings.
Voorzitter, het college heeft eraan gehecht om na bijna 4 jaar deze discussie te moeten voeren met alleen Merel in de mond. En de standaardreactie die ik u steeds moest geven, ik kan daar niks over zeggen. U weet dat dat niet kan, want het is in onderzoek en daarom kunnen we er niet over spreken. Dat na 3 jaar, ook na aandringen van mijn kant, van de kant van het college richting het Openbaar Ministerie, als het onderzoek en het strafrechtelijk traject zo lang duurt, dan kan het niet zo zijn dat ik blijf zeggen tegen de gemeenteraad dat er niet ook een stuk publieke verantwoording kan plaatsvinden. Dat uiteindelijk ook het Openbaar Ministerie heeft gezegd aan het begin van dit jaar, het kan dat het college op basis van de stukken die het college zelf heeft ingebracht bij alle onderzoeken, ook de stukken die naar de Rijksrecherche zijn gegaan, die stukken mag u openbaar maken, maar alle andere stukken waar u over beschikt die uit het Rijks van de Rijksrecherche zijn, die mag u niet openbaar maken. Dus ook het antwoord op de vraag van meneer Beuzenberg is, het college, de burgemeester, mag niet alle stukken die wij hebben en beschikken openbaar maken, voor zover we ze namelijk niet zelf hebben geproduceerd en ingebracht bij de Rijksrecherche mag dat niet. Volstrekt logisch, want wij gaan er niet over om stukken die nog gebruikt worden in een rechtszaak naar buiten te brengen. Ik kan u nog mooie details geven, omdat wij aanwijzingen hadden dat derden diezelfde stukken wel aan anderen hebben gegeven. Die ook niet bevoegd zijn om die aan anderen te geven. En dan wordt het doodleuk gezegd, ja, als u daar klachten over heeft, kunt u voor die personen naar de orde van advocaten. Maar als u het als burgemeester zou doen, dan weet u dat dat een ambtsmisdrijf is en dan zullen wij u in ieder geval vervolgen. Dus dat geeft iets over de gelijkheid hier in het land. Maar dat even terzijde. Het college is blij dat er in ieder geval nu stukken naar buiten konden worden gebracht, omdat wij er ook behoefte aan hebben, daar waar dat wel kan, publieke verantwoording over af te leggen. Als meneer Meijer ook in zijn bijdrage zegt van ja, ik zie toch overal iets staan over dubieuze sponsorverzoeken, dan is het eigenlijk op dit moment voor de eerste keer dat ik namens het college kan zeggen dat wij nooit sponsorverzoeken hebben gedaan. Dat u dat ook niet uit die stukken kunt afleiden. Anders dan dat de voormalig directeur van de Waterwolf van mening was dat het sponsorverzoeken waren, omdat hij het op zijn begroting betaalde uit de begroting sponsorpost of de begrotingspost sponsor. Ja, daar gaan wij niet over als college. Ik kan u twee voorbeelden noemen die ook in de stukken staan, die ook ruim in de pers hebben gestaan. En nu kan ik er voor het eerst ook publiekelijk voor wat betreft mijn eigen positie iets over vertellen. Ik zou de Waterwolf opdracht hebben gegeven om een sponsorbijdrage te geven om een brandweerauto naar Cebu te verschepen. Nou, niets van dat alles. Ik heb nooit de directeur van de Waterwolf gesproken, totdat de gesprekken moesten plaatsvinden over zijn ontslag. Laat staan dat ik met hem gesproken heb over de wel of niet een sponsor bijdragen. Het is ook nooit vanuit de organisatie gevraagd. Anders dan dat, en dat weet u als raad, er was een plan om een brandweerauto naar Cebu te transporteren. En die zou dan eens een keer niet via het schip gaan, maar zelfs door de Sovjet-Unie toen nog naar Azië rijden. Misschien is dat zo lang geleden. Of nee, niet zo lang geleden. Nee, het was wel Rusland, hè? Dat was wel Rusland, ja. Er zijn door mij wel 40 brieven verzonden naar allerlei bedrijven waar wij als gemeente connecties hebben met een verzoek. Wilt u daar een bijdrage aan leveren? Graag. Zo hebben we kunnen achterhalen dat mogelijk de voormalig directeur van de Waterwolf zegt, ik werd gedwongen om een sponsorbijdrage te leveren. Nou, ik kan u verzekeren, er gaan wel meer brieven van de burgemeester of leden van het college uit voor goede doelen. En daar zijn wij ook meestal heel open over. En hoe bedrijven dat boeken, dat is aan hen. Ik kan u overigens verzekeren dat er nooit een bijdrage van de Waterwolf is gekomen voor dat punt.
Meneer Meijer.
Ja, sorry voorzitter, maar ik begrijp het niet zo goed meer. Want als je toch de conclusie van Hofman leest, die komen toch op dezelfde manier. Een opmerkelijke manier van sponsoring door de Waterwolf. Niet het commerciële belang van de Waterwolf als leidend, maar het persoonlijk en deelzakelijk belang van de verzoekers om sponsoring. Einde citaat.
Als u dat als citaat neemt, prima. Maar ik zeg u net dat ik nu wel de gelegenheid te baat neemt, omdat u over sponsoring begint, om het te weerleggen dat het college zou hebben aangedrongen op welke vorm van sponsoring dan ook. Ik noem u voor de volledigheid toch nog maar een tweede voorbeeld. De burgemeester zou ook aangedrongen hebben op het sponsoren van het neerzetten van hekken bij een nieuwjaarsfeest in Nieuw-Vennep. Nou, niets van dat alles. Het klopt dat in dat jaar de politie wel met mededelingen kwam. Zoals nu de opstelling is, maken we ons grote zorgen over de veiligheid. Kunt u niet zorgen dat er toch een duidelijke omheining is? Want we willen een scheiding hebben van het publiek wat het feest bezoekt en het publiek wat er langs loopt. Volstrekt logisch. En ik heb de organisatie opdracht gegeven om dat te regelen. En als ik dan later lees in de stukken van ja, dat via beheer en onderhoud daartoe opdracht is gegeven aan de Waterwolf, nou, dan is dat de eerste keer dat ik dat lees. En vervolgens is het ook zo dat ik pas weer veel later lees waar dat geboekt is bij de Waterwolf.
Meneer Meijer, dan mevrouw Berk.
Ja, dank u wel. Dus u deelt de conclusies van het rapport Hofman dus duidelijk niet. Dat is wat u zegt.
Dat is volgens mij helemaal niet aan de orde. Dat wat Hofman constateert in het citaat wat u doet, is dat het bedrijf op een vreemde manier met sponsoring omging. Sponsorbijdragen of gewoon kosten die zij maakten omdat ze een opdracht moesten uitvoeren voor de gemeente, dat ze dan zeiden van, dat hoeft niet betaald te worden. Ik weet niet wie die beslissing heeft genomen dat het niet betaald hoefde te worden. Ik heb opdracht gegeven om te zeggen, regel daar hekken. Ik zeg niet tegen ambtenaren en daar hoeft niet voor betaald te worden. Daar bemoei ik me niet mee. En hoe dat vervolgens. Wat u ziet in de stukken is, en dat weet u ook, dat door een bepaalde verwevenheid met ons voormalige hoofdonderhoud en de voormalige directeur van de Waterwolf, er dingen gebeurd zijn die niet deugden. En dat dat dan vervolgens geboekt wordt bij de sponsoring, dat leest u ook.
Eerst even de vraag van mevrouw Berk en dan mag u ook reageren, want misschien kunt u dan de vraag van mevrouw Berk meenemen ook.
Dank u, voorzitter. Dus als ik het goed begrijp, zijn er opdrachten vanuit de gemeente, logischerwijs voor zaken die met beheer en onderhoud te maken hadden, aan de Waterwolf gegeven. De Waterwolf heeft deze vervolgens niet als opdracht, gewone opdrachten in de boekhouding verwerkt, maar deze als sponsor gelden opgevoerd. Dan vraag ik me af, is er ooit accountantscontrole gedaan die ook keek of de sponsorgelden die dus opgevoerd zijn door de Waterwolf ook daadwerkelijk als sponsorgelden waren. Waar is die controle geweest?
Ik geef even het woord aan de wethouder Financiën.
Nee, ik ga het toch even proberen om dat helder te maken over die sponsoring en waartoe dat allemaal geleid heeft. Op enig moment constateerde ik in een vergadering van de Raad van Commissarissen in de aandeelhoudersvergadering dat er wel eens vragen werden gesteld aan de Waterwolf namens de gemeente die bij wijze van spreken gisteren al hadden moeten worden opgelost. En daar werd van gezegd, ja, dat moeten we dan doen en dat moet dan in tempo. Nou, dat kan niet aan de orde zijn, want als jullie gewoon in jullie bedrijfsvoering zitten, dan moet het allemaal netjes geregeld worden. Dus als er wat gevraagd wordt, dan moet het en tijdig gebeuren. Want het kan niet zo zijn dat jullie bedrijfsprocessen in de war worden gestuurd omdat de gemeente Haarlemmermeer een vraag stelt. En, heb ik gezegd, jullie moeten zorgen dat als jullie dat soort kosten maken, dat je of dat doet in relatie tot een soort van sponsoring, maar dat moeten jullie zelf als organisatie dan ook willen. En jullie moeten dat ook gaan boeken op de juiste kostenplaats. Dus als even het voorbeeld van hekken, als die zouden zijn neergezet op verzoek van de gemeente Haarlemmermeer, en de Waterwolf had gezegd van, nou weet je, dat vinden wij een vorm van sponsbijdrage, maar dan niet in geld, maar gewoon in middelen, hè, dus gewoon in het neerzetten van de hekken, dan doen we dat. Maar dan moet je de kosten daarvan wel op sponsoring boeken. En niet ergens in de boekhouding verder weg zetten. Daarvan heb ik toen gezegd tegen de Raad van Commissarissen en tegen de directie. Jullie moeten zelf met een voorstel komen hoeveel jullie dan in jullie begroting wensen op te nemen als zijnde sponsorgelden, sponsoractiviteiten. En dan zullen wij later wel beoordelen of wij dat bedrag te hoog te laag vinden. Maar in principe gaat daar natuurlijk ook de Raad van Commissarissen over en de directie. Dat model, die vorm van bijdrage leveren, dus bijdrage leveren in goederen of wat dan ook, dat is later ook ingevoerd bij de Waterwolf. Dus het is niet zo dat zij het verkeerd hebben geboekt in de zin van waar zijn dan die facturen gebleven van? Hè, bijvoorbeeld van het sponsoren van, of het nou Concours Hippique was, hè, wat ze ook niet deden in geld, maar met name door het neerzetten van hekken of anderszins. Maar wel het juist vastleggen in de eigen administratie. En dat is wel een heel verschil dan dat je zegt van, ja, je doet iets in het kader van sponsoring, alleen je boekt het weg op een project. En dat is natuurlijk niet hoe je dat zou moeten doen. En daar hebben wij met de Waterwolf in het verleden wel over gesproken. Voor 2010 overigens, hoor, kan ik u zeggen.
Dank u wel. Mevrouw Zets, een aanvullende vraag.
Ja, dank u. Om nog even doorgaan op het voorbeeld van die hekken. Als alles normaal gelopen was, was het dan zo geweest dat de Waterwolf een rekening naar de gemeente had gestuurd voor het plaatsen van die hekken in Nieuw-Vennep?
Ja, maar... ja, dat is zo. Kijk, maar dat is in andere relaties ook zo. Er zijn bedrijven die, niet eens via de gemeente, maar anderszins, bijvoorbeeld bij Meerlijf of wat dan ook, gevraagd worden om een sponsorbijdrage te leveren. En dan zeggen sommige bedrijven zeggen van, nou ja, we sponsorbijdragen niet, maar we zorgen wel bijvoorbeeld voor de vlaggen voor de reclame of anderszins. Dat is wel heel gebruikelijk. Alleen wat wij wel tegen de Waterwolf hebben gezegd destijds is van, je moet gewoon zorgen dat je dat netjes zichtbaar maakt in je administratie. Hè, dus het achteraf kunnen verantwoorden, dat is één. En twee, neem ook post op in je begroting om te zeggen, nou, in onze bedrijfsvoering voor enig jaar denken we zoveel omzet te draaien, we hebben zoveel kosten dit, administratie, huisvesting enzovoort enzovoort. En voor marketing, acquisitie en sponsoring denken we dat bedrag nodig te hebben. Die transparantie, die ontbrak op enig moment toen ik geconfronteerd werd met van ja, wij moeten wel eens dingen, hè, er worden wel eens vragen gesteld, dat is A, op een laat tijdstip. En eigenlijk vinden we dat soms wel eens lastig. Toen heb ik gezegd, ja, dan moet je dat helder maken. Als jullie vinden vanuit de bedrijfsvoering dat dat niet past, hetzij financieel niet, hetzij niet omdat het gewoon niet uitkomt, dan moet je dat gewoon zeggen tegen de gemeente. Dus de opdrachtnemersrelatie daarin, die moet je gewoon vanuit het bedrijf, vanuit de eigen bedrijfsvoering kunnen verantwoorden. En dat het natuurlijk zo is dat vanwege het aandeelhouderschap, maar ook al vanuit het verleden, het bedrijf is natuurlijk ooit in 94, 95... vanuit de gemeentelijke organisatie ontstaan. Dat daar de verbindingen van oudsher met die gemeente wat sterker zijn dan een gemiddeld bedrijf in Haarlemmermeer. Ja, dat is waar, maar dat geldt ook voor de Meerlanden. De Meerlanden doet in het kader van een maatschappelijk ondernemen ook jaarlijks sponsoren voor, nou ja, en dat weten we allemaal. En dat gaat ook om een droogte. Nou, enkele tienduizenden euro's per jaar. Dus dat is op zich niet erg. Alleen je moet het wel goed vastleggen. Het moet helder en transparant zijn dat als de Waterwolf iets doet voor de gemeente Haarlemmeer op verzoek. En zij zeggen, en er wordt gevraagd van: goh, zouden jullie dat als een soort van sponsorbijdrage willen zien? Als daar het antwoord op is ja, dan moet je ook netjes dat administreren, ook bij de Waterwolf. Dat ontbrak op enig moment en daar heb ik toen als aandeelhouder ook opmerkingen over gemaakt. Het jaartal moet u mij even schuldig blijven. Maar we hebben op enig moment, juist vanwege dit soort uitgaven, de Waterwolf gezegd, dat moet je gewoon netjes regelen in begroting en in jaarrekening.
Meneer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik zou ook de portefeuillehouder daar nog even vragen. Naar aanleiding, wat was de aanleiding zodat de gemeente erbij betrokken werd? Of in ieder geval dat de gemeente aangaf van ja, je moet dat zo doen met die sponsoring of zo doen. Was daar een meningsverschil of een gebeurtenis wat niet helemaal duidelijk was?
Gaat u gaan.
Dit specifieke voorbeeld, dat ging over, volgens mij heet dat Olympiastoel, want ik ben altijd de naam kwijt met die wielrenwedstrijden. Er was een vraag gesteld, maar vrij kort voordat Olympiastoel hier gehouden zou worden en de hek moest worden neergezet. En in diezelfde tijd had ik dus een overleg en toen werd mij gemeld van, nou, hebben die vraag gehad en eigenlijk heel lastig, want het werd bij wijze van spreken gisteren gebeld en het moest morgen geplaatst worden. En dat hebben we dan maar gedaan, maar ja, vanwege de relatie met de gemeente. En toen heb ik gezegd, jongens, kan niet aan de orde zijn. Jullie zijn er zelfs als aandeelhouder, in de positie van aandeelhouder. Jullie zijn een eigenstandig bedrijf, zelfstandig bedrijf. We zijn weliswaar aandeelhouder, toen grote aandeelhouder of 100% aandeelhouder. Maar de bedrijfsvoering, de directie, het sturen van die organisatie, dat zat bij de Waterwolf zelf. De bevoegdheden van de Raad van Commissarissen zat bij de Waterwolf zelf. Alleen ik heb wel toen in die positie gezegd, jongens, als jullie zeggen van jongens, dat kan niet, want we hebben gewoon geen mensen ter beschikking, dan moet je gewoon tegen de gemeente zeggen, helaas pindakaas. En als het wel kan en ze vragen van, goh, zou je dat willen sponsoren? En je antwoord daarop van, nou ja, willen we best wel doen. Mag je ook nog een dingetje neerhangen. Maar dan moet je ook zorgen dat als je dus niet in geld, maar door dingen neer te zetten, hè, dus in natura dingen levert, dat je de onkosten daarvan gewoon netjes in je administratie als sponsorkosten neerzet. En dat was in de jaren daarvoor altijd op een andere manier gerealiseerd. Nou, en daarvan ben ik niet, want ik wil de dingen gewoon helder en transparant in de begrotingen komen en in de jaarrekening.
Eén korte vraag, meneer Beuzenberg, ja, en dan gaat de burgemeester verder.
Maar toch vind ik dat vreemd, want als de Olympiatour gehouden wordt, dan neem ik aan dat dat via de gemeente geregeld wordt. De gemeente die zorgt dan toch ten alle tijde voor alle faciliteiten en wat je dan nodig hebt. En dat, of stuurt de gemeente naar de Waterwolf om te zeggen, ja, de gemeente werkt wel mee, maar je gaat daar met je hek halen. Of zorgen dat ze gesponsord worden.
Meneer Nobel.
Ja, hoe dat precies in elkaar zit, dat moet u mij niet euvelduiden dat ik dat niet weet. Maar als de gemeente Haarlemmeer zegt, nou, wij gaan, we organiseren de Olympias Tour hier. Dan is het ook aan de Olympias Ronde om te zorgen voor een aantal zaken. En hoe dat precies verdeeld is in het verleden, dat durf ik u echt niet te zeggen. Maar op het moment dat de gemeente zou hebben gezegd, nou, oké, wij gaan zorgen voor de wegafzettingen. Dat zal zijn gebeurd in die periode. Hebben ze die vraag waarschijnlijk op een te laat moment doorgelegd bij de Waterwolf. Want anders had die opmerking niet gemaakt geworden vanuit de Waterwolf. Wat veel belangrijker is, want nu gaat het erom wie heeft nou wat geroepen. Nee, wat veel belangrijker is, is als je dat doet, als je werkzaamheden verricht, sponsort in natura, dan moet je toch zorgen dat het helder is dat het bedrag ook op sponsorbijdrage wordt geboekt. Dat gebeurde in die periode daarvoor op een andere manier.
Goed, dan gaan we verder met het burgemeester Weterings.
Voorzitter, de heer Beuzenberg heeft gevraagd van, ja, waarom begint het feit helaas eigenlijk niet ergens in 2007, 2008? Want er was toch een eerdere melding bij het integriteitspunt van de gemeente met betrekking tot het voormalig hoofdbeheer en onderhoud. Nou, wat ons betreft, dat klopt, maar dat had niet direct iets met de Waterwolf te maken. En u weet als geen ander dat die melding ook is afgedaan. En daar heeft ook in de vorige raadsperiode debat over plaatsgevonden. En wij hebben toen ook aangegeven wat wij in die zaak hebben gedaan. Maar er was geen directe relatie met de Waterwolf. Want als dat wel was, als we kennis hadden gehad die neigde naar de kennis die we nu hebben en die de onderzoeken van Hofman en het Rijksdossiers hebben opgeleverd, hadden we wel eerder ingegrepen. De vraag van meneer Van Groeningen is van de melding die later wordt genoemd, die er ook toe heeft geleid dat het college kennis kreeg dat ons voormalig hoofdbeheer en onderhoud eerder oneervol was ontslagen. Kwam die uit de eigen organisatie? Het antwoord op die vraag is ja. Als u daar meer over wil weten hoe daarmee omgegaan is, dan moet dat onder geheimhouding. Waarom, of had het college kennis van stuk nummer 44 en het verzoek of de brief van Hofman aan de gemeentesecretaris dat er diepgaande onderzoek zou moeten plaatsvinden naar de mening van Hofman? Ja, daar had het college kennis van. Heeft daar ook met de gemeentesecretaris over gesproken. U kunt zich voorstellen dat in die dagen het onderwerp bijna dagelijks in allerlei overleggen aan de orde kwam. Maar voor het college en ook voor de gemeentesecretaris was toen al glashelder dat wij met de stukken die toen al bekend waren op basis van het bijna afgeronde Hofman-rapport, wij naar de Rijksrecherche moesten gaan. Want als er één partij is die in dit land alles kan onderzoeken en ook partijen die niet mee willen werken dwingen om gegevens op tafel te leggen, dan is het de Rijksrecherche. En er was nog een tweede reden voor het college om niet verder te gaan met een eigen onderzoek of zelf opdrachtgever te blijven voor het eigen onderzoek. Omdat het mogelijk er discussie zou kunnen gaan ontstaan over bestuurlijke betrokkenheid van collegeleden. En dan moet je niet zelf de opdrachtgever blijven van het onderzoek. Dan is dat ook een reden om de Rijksrecherche te vragen. Er was op basis van het Hofman-rapport, zoals wij dat toen kenden, al voldoende aanleiding om aangifte te gaan doen en de zaak aan justitie in handen te geven.
Meneer Van Groeningen, neemt u me niet kwalijk.
Maakt mij niet uit hoor. Mag maar alles noemen. Nou, het is niet handig voor de natuur lopen.
Nee, daarom.
Voorzitter, dat is helder. Dat begreep ik ook al uit de stukken. Maar de vraag was ook veel meer. Hofman geeft daar aan dat er zeg maar een klimaat heerste door een gebrek aan bepaalde zaken, onder andere externe controle. Ja. En,
dat was uw volgende vraag, daar kom ik op.
Oh, sorry. Ja. Oh, ik had dat als één vraag.
Okay. Nee, u vraagt vervolgens, want de Hofman, u had het citaat, constateert ook een voedingsbodem van fraude en een nader onderzoek zou gewenst zijn. En daar zou ook gekeken moeten worden naar aspecten van onze eigen organisatie. Het antwoord op die vraag is, dat hebben we zelf gedaan. Maar dat hebben we ook gedaan samen met de Rijksrecherche. Want toen de Rijksrecherche eenmaal bezig was, kwamen zij ook met het aanbod om ons verder te ondersteunen met de verbeteringen voor de eigen organisatie en het toezicht op dit soort verbonden partijen, die wij ook zeker ter harte hebben genomen. U vraagt vervolgens van het Ernst & Young onderzoek. Wat is daarmee gebeurd? Dat onderzoek is een opdracht van de directie van de Waterwolf gemaakt en is ook door de Waterwolf BV vervolgens aan de Rijksrecherche ter beschikking gesteld. En wij beschikken formeel niet over dat rapport. Dat hoort bij de stukken die onder de Rijksrecherche vallen, want ze zijn niet door de gemeente aangeleverd. Was het college op de hoogte van onvolledige samenstelling van de Raad van Commissarissen, toen ook het noodzakelijke strafontslag voor de directeur nodig was? Wij waren op de hoogte dat één commissaris recentelijk had gemeld terug te treden. En dat er dus op korte termijn een derde persoon bij moest komen. Die vierde persoon, dat is langer geweest, dat was op dat moment niet bekend. Wij waren heel erg blij dat wij een goede advocaat in de arm had genomen die eerst goed ging onderzoeken welke besluiten moeten we nemen en hoe kan voorkomen worden dat we vormfouten maken, omdat dan mogelijk de voormalig directeur had kunnen zeggen dat strafontslag is niet geldig, want het is niet juist. En we hebben ook maatregelen genomen om het toezicht op die verbonden partijen, u weet dat, en ook natuurlijk samenstelling van Raad van Commissarissen, actueel te houden.
Meneer Meijer.
Ja, dank u. Ik had toch nog even een vraag. Hoe denkt het college of de portefeuillehouder achteraf over het inschakelen van bureau Hofman? Want bureau Hofman heeft natuurlijk totaal geen enkele juridische entiteit. Je hoeft niet met ze te praten. En juist omdat er een topambtenaar bij betrokken was, kon bureau Hofman niet om die meneer heen. Nu is het mijn fractie niet ondenkelijk dat nadat zo'n bureau Hofman geweest is en misschien heel papiertjes de schredder in gingen, want ze konden op hun voeten natellen of handen natellen dat er actie werd ondernomen vanuit het college.
Ja, maar Ik weet niet welk alternatief u zou willen voorstellen. Het bureau Hofman is wel een van de meest gerenommeerde bedrijven op het gebied van interne bedrijfsonderzoeken. En de methode die zij hanteren, die is zeer erg strak. U ziet in de stukken ook hoeveel discussie daarover geweest is en hoeveel verzet er was. Niet alleen van leidinggevende bij de Waterwolf, maar ook bij de Raad van Commissarissen. Daar hebben wij steeds het bureau gesteund en gezorgd dat de informatie geleverd wordt die geleverd moest worden. En je kan niet, met alle respect, met de informatie die wij in het begin van het jaar, of het eind van het jaar 2009, via de heer Beuzenberg gehad hadden, wat eigenlijk de eerste directe aanleiding was, naar de politie stappen en zeggen, wilt u nu Rijksrechercheonderzoek gaan doen bij de Waterwolf? Dat alternatief was er niet, dan moet je wel wat meer hebben. En dat hadden we, zeker toen we het rapport van Hofman hadden. En toen is het ook met spoed door de Rijksrecherche overgenomen.
Meneer Beuzenberg.
Ja, dank u voorzitter. Ja, ik moet u toch even in de reden vallen en om het volgende feit. Kijk, ik heb natuurlijk eind december die stukken gestuurd. Maar ik heb u ook meerdere keren aan de telefoon gehad. En in die telefoongesprek heb ik ook aangegeven, want u gaf namelijk bij mij aan van ja, wij kunnen niet om de commissaris heen. Dat heb ik ook aangenomen, maar ik heb u direct gemeld. Er zijn ook commissarissen bij betrokken. Zorg dat die boekhouding veiliggesteld wordt. En ja, het verhaal zoals het in het feitenrelaat staat, als dat juridisch klopt, ja, dan kunt u er ook niks aan doen. Maar u wist het wel.
Als ik de stelling wil weerleggen, zoals meneer Beuzenberg, hij zal het gezegd hebben, er zijn ook leden van de Raad van Commissarissen bij betrokken. Maar als ik de stelling wil weerleggen dat blijkt uit het rapport van Hofman, daar blijkt het een en het ander uit, maar niet de stelling zoals u hem nu betrekt, dan moeten we daar onder geheimhouding over praten. Daar kan ik niet verder in het openbaar op ingaan.
Begrijp me niet verkeerd, voorzitter. Ik val u daar niet op aan, want als het juridisch zo ingebakend is dat u zich daaraan heeft te houden, ja, dan kunnen we daar niks over zeggen. Maar het is wel gemeld.
Er was buiten uw mededeling dat u vond of aanwijzingen had of wat dan ook, dat er mogelijk een lid van de Raad van Commissarissen bij betrokken was, geen hard bewijs. Wij weten precies van elkaar welke stukken u op eerste kerstdag 2009 naar de gemeente heeft gestuurd. Dat was voldoende om het onderzoek in gang te zetten. En dat hebben wethouder Nobel en ik op 27 december van dat jaar nog besloten om te gaan doen. Een ander punt wat ik moet weerleggen is, dat is mij niet bekend, maar dan gaan we toch weer terug naar voor die tijd van 2009. Alsof in die eerdere zaak waar we het over hadden, die in 2009 speelde, er ook al gemeld zou zijn dat ons voormalig hoofdbeheer en onderhoud in een andere gemeente met strafontslag was gegaan. Als we dat geweten hadden, als dat in die zaak naar voren was gekomen, hadden we natuurlijk al veel eerder niet de Waterwolfzaak gehad, maar een zaak rondom het voormalig hoofdbeheer en onderhoud.
Voorzitter, dit gaat over een oud-ambtenaar, thans fractielid. Ook al zien we er op het ogenblik even weinig. Maar de melding die zij heeft gedaan, werd omgezet in een melding van financiële malversaties, werd omgezet in een melding van seksuele intimidatie. Dat is bekend, daar heeft die mevrouw ook voor in de raad ingesproken. En zij heeft het college of de burgemeester en in ieder geval ook de gemeentesecretaris, de heer Buitels, daar volledig van op de hoogte gesteld. En ik heb er zelf geluidbanden van gehoord.
Ja, die heb ik ook gehoord nadat op mijn kamer opnamen waren gemaakt doordat er een bandrecorder in een tasje zat. Over fatsoenlijk handelen gesproken. Ja, maar dat even terzijde.
Dat kunt u mij niet. Dat kunt
nee,
u mij
maar
niet.
U okay. Haalt het aan, dat geeft mij de gelegenheid om dat toch nog even te zeggen. Waar het om gaat, voorzitter, is dat de heer Beuzenberg zei dat er toen ook al aanwijzingen waren dat ons voormalig hoofdbeheer en onderhoud eerder in een andere gemeente met strafontslag was gestuurd. En dat wil ik weer spreken. Dan hebben we elkaar niet goed begrepen,
nee,
dan hoeven we daar
ja,
niet verder
maar dat
te spreken.
Heb ik niet gezegd. Ik heb gezegd dat er eerder melding was gemaakt van financiële malversaties door dezelfde
persoon.
Dezelfde persoon die ook bij de Waterwolf betrokken was.
Dat, goed. Het was een ander jaartal. En meneer Beuzenberg weet ook dat het college excuses heeft aangeboden voor de brief die op een gegeven moment uit is gegaan. Dat was gewoon een hele pertinente fout. En dat had nooit mogen gebeuren dat er op een gegeven moment gezegd is van dat het met seksuele intimidatie te maken had. Niet wachten tot alles bekend is. Nou, daar heeft u over gedebatteerd. En daar heb ik namens het college ook al van gezegd wat wij ervan vinden. Dat is het, wat mij betreft, voorzitter.
De reactie dan, meneer Van Groningen.
Eén ding terug, dan, want de vraag over 2007 kwam van mij. En dat had niet van de fractie van de HAP, moet ik zeggen. En dat had niet zoveel te maken met seksuele intimidatie of zo. Want volgens mij is dat nog een gebeurtenis die niet eens hier in huis plaats heeft gevonden. Maar bij een andere instantie. Maar even los daarvan. De vraag van ons was, op die hele situatie toen in 2007 is van opgemaakt dat er valsheid in geschriften was gepleegd. Dat is naar aanleiding geweest van een melding van een ambtenaar die later inderdaad ook in de raad heeft ingesproken. En de vraag die mijn fractie had, moet ik even goed terugkrijgen, waarom heeft het college destijds na de melding van die mevrouw nou niet doorgepakt? Dat dossier was toch een stuk omvattender. Wij kennen dat dossier ook. Wij hebben dat ook in ons bezit gekregen toen. Een stuk omvattender dan alleen het opmaken van een valse factuur waar slechts een berisping voor is gevolgd. Dus gewoon een strafbaar feit.
Als u daar verder over wil spreken met kennis van het dossier, dan moet dat ook onder geheimhouding. Want dan hebben we het toch echt over een integriteitsonderzoek wat heeft plaatsgevonden. U weet, en u noemt net ook, wat de maatregel is die het college toen de tijd heeft genomen. Dat is wat we er in het openbaar over kunnen communiceren, maar meer niet.
Ja. Meneer Nobel.
Ja, de heer Van Groeningen van de HAP had nog een tweede vraag gesteld. Maar even, ik dacht dat ik u in uw betoog hoorde zeggen over dat destijds de heer Bezuijen wethouder werd en daarom geen commissaris meer kon zijn. Maar nee, ik dacht echt dat ik u dat hoorde zeggen, maar dus ik denk voordat daar verwarring over staat bij de verslaglegging. Oké, nee, dan
kan ik heel kort over zijn. Meneer Bezuijen werd wethouder, dus die vertrok als raadslid. Daarvoor in de plaats kwam een raadslid en die was commissaris bij de Waterwolf. Dus dat kon niet samen. En toen moest er een nieuwe commissaris komen. En is de fractie van de HAP gevraagd of wij een commissaris konden leveren aan het college van BMW, die vervolgens namens de gemeente de commissaris vaststelt. Dat is volgens mij de formele procedure. Zo is het in ieder geval aan ons voorgelegd en zo hebben wij gehandeld.
Nou, laat ik het in ieder geval dan concluderen dat we inmiddels jaren verder qua governance code, als het gaat om het benoemen van leden van raad van commissaris, dat we dat tegenwoordig anders doen en dat niet meer vragen aan de individuele fractie. Maar dat is niet uw zorg, maar dat zal zo zijn gegaan zoals u dat zegt. Maar het is helder, het ging mij even om dat ik dacht te horen dat u dat zei. U had het even over de jaarrekening, over pagina 9. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik dat niet zo op het netvlies heb. En waarom niet? Omdat wij bij de behandeling in de aandeelhoudersvergadering met de Raad van Commissarissen natuurlijk ons veel meer hebben gericht op andere zaken die zeg maar het afgelopen jaar hebben gespeeld. Over verbetering van processen, de nieuwe directeur, hoe gaat het met het leerwerkbedrijf, ziekteverzuim, al dat soort zaken meer. En wij niet nog eens een keertje de hele administratie de financiële verslaglegging op dat niveau dan nog eens een keer met elkaar bespreken. Maar ik zeg u wel even toe dat ik daar even navraag naar zal doen. Want als u daar een vraag over heeft, is het prima. Maar ik zeg u eerlijk dat wij niet op elke punt in de jaarrekening daar nog eens een keer een gesprek over voeren met de Raad van Commissarissen.
Maar voorzitter, juist omdat het zo een prominent onderdeel uitmaakt, wil mijn fractie wel weten hoe dat nu geregeld is.
Ik zal daar navraag naar doen en daar gaan we u even over rapporteren. Dan nog één opmerking, voorzitter, als u het mij toestaat. Daar werd wel over gesproken over de cultuur binnen de Waterwolf. Die cultuur, maar als er wordt gesproken over binnen de Waterwolf, dan hebben we het over de hele organisatie. En ik denk wel dat we moeten oppassen dat we niet een heel bedrijf bevlekken met de handelingen van een viertal mensen die werkzaam zijn in zo'n organisatie. Ik had wel behoefte om dat nog even te zeggen.
Meneer Van Groningen, mag u daar nog even op reageren?
Voorzitter, dat is heel terecht. En ik denk dat mijn fractie ook in uitingen in de media daar ook heel duidelijk over is geweest. Want natuurlijk, het is voor de mensen die daar werkten en die deze hele periode hebben meegemaakt, verschrikkelijk als je op een verjaardag te horen krijgt, werk jij bij die in die organisatie. En dat willen we ook absoluut voorkomen. Integendeel, ik denk dat we trots mogen zijn dat er een hoop mensen in onze openbare ruimte zorgen dat zaken zo goed geregeld zijn. En dat zijn de mensen van de Waterwolf. Dus geen misverstand erover.
Goed, dames en heren. Dan voel ik dat er toch nog wel enigszins behoefte is aan... Mevrouw Zetsch, ik kom zo bij u aan een besloten gedeelte, zodat u toch die vragen nog beantwoord kunt krijgen die nu niet beantwoord kunnen worden. Mevrouw Zetsch, u heeft nog een vraag.
Voorzitter, ik heb nog 3 vragen, maar ik weet niet of die in het openbaar of in beslotenheid moeten worden beantwoord. Ik kan ze nu even stellen misschien. Ik zou als eerste graag willen weten over de sollicitatieprocedure rond de clustermanager beheer en onderhoud. Hoe is het mogelijk geweest dat iemand op dat niveau is aangenomen op basis van een verklaring die later vals bleek zonder enige screening? En dan was het er wel uitgekomen dat het iemand was die door de rechter in Den Bosch was veroordeeld. Zelfs een telefoontje naar het gemeentehuis van Son en Breugel had misschien wat opgeleverd. En dan had ik nog een vraag over de relatie tussen de Waterwolf en Dura Vermeer. Of deze relatie eens geanalyseerd kan worden. Voordat de Waterwolf een 100% dochter werd van de gemeente, was de Waterwolf voor 60% van de gemeente, 30% Dura Vermeer en 10% van Arcadis. Maar het personeel van de Waterwolf was veelal afkomstig van Dura Vermeer. De tuin van de directeur werd gratis gedaan door de Waterwolf. De server waarop het financiële pakket van Waterwolf draait, Metacom, dat is fysiek aanwezig bij Dura Vermeer. Dura Vermeer beheert en onderhoudt Metacom. Dus, zegt Hofman, waarschijnlijk heeft men ook inzage gehad in de financiële administratie van de Waterwolf. Een deel van die administratie is verdwenen, maar ja, hoe zit dat dan? En ik wilde nog iets als derde vragen over dat Hofman-onderzoek. Op 26 januari 2010 heeft... Nee, eerst op 22 januari heeft men geadviseerd om de formele zeggenschap bij de Waterwolf te wijzigen in het belang van het onderzoek. En dat zou hebben betekend dat 3 mensen, ik noem geen namen, tijdelijk van hun werkzaamheden werden ontheven. En een paar dagen later, op 26 januari, wordt geadviseerd de Raad van Commissarissen op meer afstand van het onderzoek te plaatsen. En dat advies werd niet overgenomen, zo lezen we. En mijn vraag is, waarom werden deze adviezen niet overgenomen? Dat waren mijn vragen.
Ik begrijp dat ze alle 3 in de openbaarheid beantwoord kunnen worden, dus dat gaat nu gebeuren.
De laatste is, die is in die zin eenvoudig, dat de juridische adviezen die wij natuurlijk tijdens de eerste procesdagen in januari hebben ontvangen, naar aanleiding ook van de mededeling van het onderzoeksbureau Hofman, ons in ieder geval aanleiding hebben gegeven om de juiste stappen te nemen die we hebben genomen. Dus het op afstand zetten van een raad van commissarissen kun je wel doen, maar op het moment dat ze naar de ondernemerskamer stappen, omdat ze daarmee zeggen, ja, de bedrijfsvoering komt in gevaar, om maar eens even een hele eenvoudige te noemen, dan hebben we andere problemen. Dus we hebben wel indringend, en dat heeft u ook kunnen lezen, de raad van commissarissen op enig moment moeten vragen om medewerking te verlenen zoals het al eerder was gevraagd. Dat is gebeurd en uiteindelijk hebben ze die medewerking ook verleend. Ook het op non-actief zetten, stellen van de directeur of ondergeschikte daarvan, dat heeft eigenlijk dezelfde oorsprong, juridisch advies. Wij hadden de Raad van Commissarissen nodig om de directeur op non-actief te stellen, CQ te ontslaan. Verder de organisatie in kunnen wij niet. Wij kunnen niet medewerkers onder het bestuur, onder de directie van die organisatie, zomaar eigenstandig aanpakken. Want dan heb je echt een probleem. En die juridische adviezen hebben we gelukkig gevolgd. En tot op heden blijkt dat ook de juiste keuze te zijn geweest. Dan de relatie met Dura Vermeer. Ja, dat gaat heel ver terug natuurlijk. Hè. Dat gaat naar de tijd dat in 94, 95 die organisatie buiten de gemeente is geplaatst. Toen was het altijd de bedoeling dat in die aandeelhoudersverhouding er op enig moment een verzelfstandig bedrijf zou komen. Op enig moment bleek dat Arcadis in eerste instantie en later ook Dura Vermeer zich niet meer, dat bedrijf, dat wilden ze eigenlijk niet meer hebben. Ze hadden zoiets van, ja, wij moeten terug op onze core business. Een aantal activiteiten werden van oudsher onder andere bij Duraf meer gedaan. Waaronder het gebruik maken van inderdaad de software van Duraf meer. Dus toen wij op enig moment hebben besloten om Duraf meer naar Arcadis uit te kopen. Zijn we ook wel bezig geweest om die organisatie ook echt helemaal zelfstandig te maken. Maar wel ook op een wijze die natuurlijk ook niet al te kostbaar zou zijn. En juist in die periode 2009-10 hebben wij, weliswaar wat later dan gepland, natuurlijk ook gevraagd om ook die administraties en dergelijke uit elkaar te trekken. Die verzoeken zijn wel gedaan natuurlijk aan de directie toen eenmaal die zelfstandiging ook haar beslag had gekregen. Maar Hofman had daar ook een punt om door te zeggen, dat moet je echt zo snel mogelijk uit elkaar halen. En dat is ook later gebeurd.
Goed. Ja.
De sollicitatieprocedure voor de clustermanager beheer en onderhoud. Hoe is er gescreend? U kunt in het feitenrelaas lezen dat wij aangifte hebben gedaan van de valsheid in geschriften. Er is bij de sollicitatie valsheid in geschriften gepleegd. En als je, dat konden we op dat moment niet constateren. Toen wij aanwijzingen kregen langs andere weg, toen hebben we het inderdaad wel geverifieerd. Maar er was op basis van de stukken die bij de sollicitatie voorlagen, geen redenen. Maar dat konden we pas later constateren toen we ook valsheid in geschriften konden bewijzen.
Ik heb nog een kwartier en er zijn nog wat vragen voor in de beslotenheid. Dus ik wil u even vragen om daarmee te wachten. Voordat wij in beslotenheid gaan, wil ik u in openbaarheid de vraag voorleggen of u behoefte heeft om dit gesprek voor te zetten, maar dan in een raadsdebat. Dat hebben we afgesproken dat we dat zouden doen. Ik zie verschillende mensen knikken. Meneer Hoorn.
Ja, dank u voorzitter. Ik moet even mijn iPad wegleggen. Nee, ik denk dat het heel verstandig is. We zijn er ook heel tevreden dat we nu eindelijk erover kunnen spreken. Dus prima om dit in een raadsdebat te behandelen. Ik weet niet of dat nou per se een hele avond moet duren. Dat lijkt me nou wel wat veel van het goede. Maar ik wil wel even daar een kanttekening bij plaatsen. Omdat het probleem wat we vanavond ook weer meemaken is dat er elke keer weer wordt geroepen, we hebben niet alle informatie. En er is ook vandaag in mijn postvak ook informatie verschenen die door een van de raadsleden is aangevraagd, waarvan ik nog niet meteen heb kunnen zien wat de relevantie is voor datgene waar we hier over spreken. Dus ja, als we alleen maar blijven roepen, we moeten meer informatie, dan wordt het straks ook een verkeerd raadsdebat. Dus ik wil toch iedereen dringend oproepen om dan met de informatie die er nu ligt, dan ook dat debat in te gaan. Of op hele korte termijn te laten blijken welke informatie er nog nodig is om dat debat goed te voeren.
Mevrouw Berk.
Dank u, voorzitter. Wij voelen op zich wel voor een politiek debat, mits duidelijk omschreven is waar gaan we dan ook over debatteren. Wat ons betreft moet een politiek debat dan ook overgaan van heeft ons gemeentebestuur tijdig gereageerd? Hebben wij de juiste stappen genomen? Hebben wij integer gehandeld? Vanavond ging het ook al een aantal keren heen en weer pingpongen tussen partijen over wat personen wel of niet gedaan zouden hebben. Wij stellen er wel prijs op dat als het een debat wordt, dat het dan ook over de juiste dingen gevoerd wordt.
Meneer Nomen.
Ja, ik sluit me daar graag bij aan. Het moet volstrekt helder zijn. Een raadsdebat prima, maar dan moet het helder zijn waar we het over hebben. En ik denk, vanavond naar deze sessie gekomen eigenlijk vanuit het idee dat we toch iets zouden kunnen gaan vinden van hoe heeft het college nou geacteerd? Wat was de situatie die zij aantroffen en hoe hebben zij in dit hele proces gehandeld? En wat hebben ze gedaan om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen? Nou, daarover zou ik best graag in het raadsdebat met elkaar willen spreken. Maar daar zou ik het dan ook toe willen beperken.
Dank u wel. Mevrouw Abbas.
Ja, dat is ook helemaal onze lijn. Het is heel erg goed teken ook als we dat debat ook willen voeren op basis van de informatie die we nu hebben en die relevant zijn voor het analyseren van het bestuurlijke proces. En wat die omkadering waar ook mevrouw Berk het over had, is des te belangrijker omdat natuurlijk we dan ook wel de behoefte hebben dat we dat debat op dat moment voor dat onderdeel ook kunnen afsluiten als zijnde compleet, zodat niet voortdurend weer na iedere discussie een pas op de plaats gemaakt moet worden, omdat toch de indruk ontstaat dat de discussie die gevoerd is niet compleet was, omdat er eigenlijk nog allerlei dingen niet gezegd konden worden. En dat is nou precies waar we op een gegeven moment ook wel duidelijke kaders willen stellen van deze discussie is in ieder geval afgerond.
Dank u wel, mevrouw Van Helm.
Ja, voorzitter, ik ga het niet herhalen, maar ook wij willen het debat hebben. En de duidelijkheid in de kadering van hoe we dat gaan doen, gaat om bestuurlijke verantwoording. En laten we alle andere huis van wie wat waar gedaan heeft weg. Of geven we openheid en komen alle zaken boven tafel.
Meneer Beuzenberg als laatste.
Dank u, voorzitter. Ja, ik zou toch het college willen vragen, of in ieder geval de portefeuillehouders willen vragen, om zowel het rapport van Ernst & Young, waar net over gesproken is, te proberen te ontvangen van de Waterwolf, zodat we dat dan ook kunnen behandelen. En een acceptatie van het Rijksrecherche-rapport. Misschien kan de officier of het OM, het Openbaar Ministerie, dat rapport al op korte termijn wel vrijgeven, zodat we dan over alle informatie kunnen beschikken. Ja, u zit nou nee, maar ik hoor hier al en ik proef hier al dat het debat, het raadsdebat, beperkt wordt op een onvolledige gang van zaken. En daar is S. Raad niet mee eens.
Meneer Van Groeningen, want u was echt als laatste.
De allerlaatste. Maar voorzitter, het is heel simpel. Het debat moet gaan over de dingen waar wij als raad ook over gaan en niet over andere zaken. En volgens mij, met alle informatie die wij hier hebben, kunnen we praten over de dingen waar wij als raad over gaan. Dus mijn fractie wil dat debat heel graag. En dan gaat het over de politiek-bestuurlijke aspecten van deze zaak en de maatschappelijke aspecten en niet over de strafrechtelijke aspecten.
Dank u wel. Dan geef ik nog even het college het woord om te antwoorden op de vraag die de heer Beuzenberg gesteld heeft.
Ja, meneer Beuzenberg, het rapport Ernst & Young, daar ben ik al op ingegaan. Dat is onderdeel van het Rijksrechercheonderzoek, hebben wij niet in het bezit. Daarbij komt, dat weten we wel, dat de Ernst & Young ook heeft gezegd bij de opdrachtverlening, dit is alleen bedoeld voor de opdrachtgever. Dus ook de Waterwolf zou het ons niet eens ter beschikking kunnen stellen. Maar ook zij zijn gehouden aan de afspraak met de Rijksrecherche of de wettelijke verplichting. Zolang het onderdeel is van het onderzoek, mag het niet aan derden verstrekt worden. Maar er zit ook nog een privaatrechtelijke bepaling met betrekking tot de opdrachtgever in. Ten tweede, vragen of het Rijksrecherche-rapport ter beschikking wordt gesteld voor uw raad, dat is echt verloren moeite. Dat zal ik niet doen. Ik heb genoeg richting het Openbaar Ministerie bewogen om te zorgen dat de stukken die u nu heeft wel voor een belangrijk deel in het openbaar en voor een beperkt deel in de beslotenheid kan plaatsvinden. Daarbij kan ik u verzekeren dat we tot de uitzonderingen behoren in Nederland waar dat is toegestaan door het Openbaar Ministerie.
Dank u wel. Dan mag ik concluderen dat we het presidium gaan vragen om een debat in te plannen. U zult dat vanzelf weer op uw agenda zien verschijnen. En dan wil ik nu de vergadering besloten verklaren. En dat betekent dat een ieder die geen ambtenaar, raadslid, fractieassistent of dergelijke is, de zaal moet verlaten. Dus ik wil u dat even verzoeken.
Collegeleden mogen
ook blijven zitten, ja. Sorry.